Ja, goedemorgen. We hebben de woorden gelezen uit 1 Johannes 5, vers 1 tot 8. En vanochtend wil ik met u gaan nadenken over de onschriftuurlijke drie-eenheid en de schriftuurlijke drie-eenheid. Misschien kan ik beter zeggen de juiste drie-eenheid. Wat is de onschriftuurlijke drie-eenheid en welke drie-eenheid geldt voor vandaag de dag? Welke drie-eenheid geldt voor deze tijd van genade, waarin wij nu leven? Ik stel u voor om eerst te kijken vanuit de schrift naar de onschriftuurlijke drie-eenheid. En daarna gaan we kijken vanuit de schrift naar de drie-eenheid die voor vandaag de dag geldt. Maar zullen we eerst bidden met elkaar? Ja, Vader, dank u wel. Voor dit moment, we hebben geweldige liederen met elkaar gezongen over u en over de Zoon. Over u als God en Vader, over de Zoon die het werk heeft volbracht aan het kruis. Vader, wat is het wonderlijk dat wij mogen leven in een tijd na het kruis. Dat wij onderdeel mogen zijn van het lichaam van Christus. Vader, waarvan uw Zoon het hoofd is. Vader, en u heeft in dat lichaam van Christus zo'n perfecte eenheid geschapen. En daarvoor wil ik u danken. En daarmee mogen we ook bezig zijn, Vader, vanochtend. Wilt u ons hart vullen, Vader, met de bovenkennis van uw wil? Om te bevatten, Vader, wie u bent, hoe groot u bent en hoe soeverein. In al uw werken, in al uw handelen. In heel dat plan wat u uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Vader, en wij mogen als leden van dat lichaam van Christus slechts kleine schakeltjes zijn, maar desalniettemin, Vader, ontzettend belangrijk in dat grote plan. Vader, want als we denken aan onze heerlijke toekomstverwachting, dan mogen we als instrument, mogen we meehelpen, Vader, om de schepping gereed te maken, zodat u alles in allen kan worden. Vader, dat zijn geweldige dingen en we hebben dat niet uit onze eigen verdiensten, Vader. Keer op keer is het uw genade die het fundament is, Vader, van al uw handelen. Vader, zo wil ik u danken voor de schrift waaruit we mogen lezen, Vader. Ik wil u danken voor dit moment. Ik wil u ook nog bidden, Vader, voor de jongelui die in Maarn zijn, die nu ook een bijbelstudie hebben, Vader, en ook met elkaar zijn. Dank u wel dat dat mogelijk is. Vader, zo brengen we alles bij u voor uw troon van genade. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. In de christendom wordt onder de drie-eenheid het volgende verstaan. Wacht even. Ja, dat is de goede. En ik heb dit even opgezocht voor u op het internet. En daar staat, wat is de drie-eenheid volgens het christendom? De heilige drie-eenheid, drievuldigheid of triniteit, is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat God bestaat in drie heilige personen. De Vader, de Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest. Dus God die één is, manifesteert zich in de schrift in drie heilige personen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Doe het weer. Dit is de onschriftuurlijke drie-eenheid. Deze theologische opvatting vinden we nergens terug in de schrift. Hoe zit het dan wel met de verhouding tussen God en zijn Zoon? Nou, een tekst die dat uitlegt is 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8, vers 5 en 6. Daar staat het volgende. Want, al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigten en heren in menigte, en dan komt het, voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Nou, vers 6 geeft een precieze formulering hoe het zit met God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En de relatie tussen de beiden. Want hier staat dat God de bron is van het al en dat zijn Zoon het kanaal, het middel is waardoor alles is gekomen. Het al is uit God, God is de bron. En God heeft zijn Zoon, Christus, de eerstgeborene van de ganse schepping, aangewezen om in hem en door hem het al te scheppen. En Christus is ook uit God. Christus zelf is ook uit God. Want we weten uit Romeinen 11 vers 36 dat het al uit God is. Christus is zelf ook uit God. Daarom kunnen God en de Zoon nooit dezelfde zijn. En nooit dezelfde status hebben. Nee, er is maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, de bron. En één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, het kanaal. En God, die geest is, woont met zijn geest in het hart van zijn zonen. God woont met zijn geest, met heilige geest, in het lichaam van zijn heilige, van zijn zonen. Hoe zit dat dan? Want als we 1 Johannes 5 lezen, vers 1 tot 8, dan lijkt het net alsof er toch gesproken wordt over een drie-eenheid. Hoe zit dat dan? Ja, en dat is moeilijk. Want als u uw Bijbeltje leest, dan leest u uw MBG-Bijbel, de MBG-vertaling. Maar als je deze verse gaat bekijken in de schrift, in de Griekse grondtekst die erachter zit, dan staat er iets heel anders. En laten we dat even lezen met elkaar. Wat staat er dan? En dan ziet u gelijk, hè, dat de tekst tussen vierkante haken in uw MBG-vertaling komt helemaal niet voor in de Griekse grondtekst. Komt helemaal niet voor. Wat staat er dan wel? Nou, er staat dit. Er staat, wie nu is hij die de wereld overwint, als hij niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Dit is hij, met een hoofdletter, hè? Dit is, hier gaat het over de Zoon van God. Dit is hij die kwam door water en bloed en geest. Jezus Christus, niet in het water alleen, maar in het water en in het bloed. En de geest is het die getuigt, want de geest is de waarheid. En drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed en de drie zijn tot één. Wat zegt dit vers? Dit vers heeft het over drie getuigen. Het water, het bloed en de geest. Waar spreekt de apostel Johannes over? De apostel Johannes spreekt over drie getuigenissen. Drie gebeurtenissen, het water, het bloed en de geest, die getuigen dat Jezus de Zoon van God is. En deze drie gebeurtenissen, deze drie getuigenissen, het water, het bloed en de geest, zijn sterker dan enig menselijk bewijs. Wat zijn dan die gebeurtenissen, die getuigenissen? Het water, het bloed en de geest, die zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Drie gebeurtenissen, drie getuigenissen. En die zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Het water, de doop van Jezus in de Jordaan, door Johannes de Doper. En toen dat gebeurde, kwam Gods geest als een duif uit de hemel. En er werd een stem gehoord die zei, dit is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Wat een geweldige getuigenis was dat, bij het water toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan, van dat Jezus de Zoon van God is. Het bloed, de kruisiging van de Zoon op Golgotha. En er stond een soldaat die met een lanspunt zijn zijde doorboorde. En er kwam water en bloed uit zijn zijde. En de hoofdman die erbij stond en het zag en zich verwonderde, zei, en de aardbeving voelde, zei, waarlijk, dit was Gods Zoon. Dit was Gods Zoon. De getuigenis van het bloed, de kruisiging van de Zoon van God op Golgotha en de geest. Jezus stierf en stond op. En voer op naar zijn vader en werd verheerlijk bij God de Vader. En toen de 50ste dag vervuld was, stortte God zijn geest uit over zijn discipelen. En Petrus ging getuigen die dag en zei dat Jezus de Zoon van God is. En op die dag kwamen 3000 zielen tot geloof. Wat een geweldige getuigenis was dat van de geest die zei dat Jezus de Zoon van God is. Nou, het water, het bloed en de geest. Drie gebeurtenissen, drie getuigenissen. En deze drie getuigenissen was een getuigenis van aan het begin van Jezus' bediening, aan het einde van zijn bediening, tijdens zijn kruisiging, en na zijn verheerlijking bij de Vader op de Pinksterdag. Nou, deze drie getuigenissen, het water, het bloed en de geest, die zeggen dat Jezus de Zoon van God is, zijn sterker dan enig menselijk bewijs. Dat is wat Johannes hier naar voren brengt. En dit heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met een theologische opvatting van een onschriftuurlijke drie-eenheid. Heeft er niets mee te maken. Wat is dan de drie-eenheid die wel geldt voor vandaag de dag? Als we daarover gaan nadenken vanuit de schrift, dan zouden we eens eerst moeten nadenken over het onschriftuurlijke woordje drie-eenheid. Want ja, het woordje drie-eenheid vinden we nergens terug in de schrift. Nou, drie-eenheid. Het woordje drie-eenheid bestaat eigenlijk uit twee gedeelten. Uit het woordje drie en het woordje eenheid. Het woordje drie, het getal drie, het woordje eenheid. Kunnen we dan iets vinden in de schrift voor vandaag de dag, iets met een getal van drie, wat eenheid schept? Daar zijn we naar op zoek, drie eenheid. Wat is nou de juiste drie eenheid, de drie eenheid die geldt voor deze tijd van genade? Als we gaan nadenken over eenheid in de wereld tussen de verschillende mensen, dan is die eenheid ver te zoeken. Je zou eigenlijk de wereld kunnen indelen in duizenden fragmenten van verschillend denken tussen de verschillende mensen. En hoe komt dat dan? Hoe komt al die verschil, al die verdeeldheid in de wereld? Nou, je hebt natuurlijk ten eerste het basisverschil tussen de geslachten, tussen man en vrouw. Daaruit kan al heel veel verschillend denken en heel veel verdeeldheid kan eruit voortkomen. Dan heb je de verschillende talen die we spreken. De verschillende nationaliteiten. De verschillende geloven die we aanhangen in deze wereld. Kortom, de totale mensheid is eigenlijk een hopeloze massa. Van verdeeld denken, verschillend denken en verschillende interesses. Waar veel meer verdeeldheid uit voortkomt dan dat het eenheid schept. En toch, en dat is bijzonder. Aan het eind van Gods plan zal er een moment zijn dat iedere knie zal buigen. En dat elk mens, elk schepsel zal zeggen, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Dus er zal een moment zijn aan het eind van Gods plan dat elk schepsel in een perfecte eenheid God de Vader zal eren. Nu is de mensheid, de wereld, nu is het universum nog een hopeloze massa van verschillend denken en van grote verdeeldheid. Maar straks zal er een moment zijn dat elk schepsel in een perfecte eenheid God de Vader zal aanbidden. Zal zeggen, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Hoe krijgt God dit dan voor elkaar? Hoe krijgt hij dat voor elkaar, die perfecte eenheid? Nou, We weten dat in ieder geval in deze tijd, dat voor degene die mogen geloven, dat in Christus Jezus alle verschillen tussen mensen verdwijnen. Je kan dat lezen in Galaten 3. Daar staat dat, Galaten 3, vers 27 en 28. Daar staat: want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Dus voor degene die in deze tijd mogen geloven, die zich met Christus hebben bekleed, is er geen verschil meer. Geen verschil in nationaliteit, of je nou Jood bent of Griek. Of je nou werkgever bent of werknemer. Of je man of vrouw bent. In Christus Jezus vallen al die vleeselijke verschillen vallen weg. We zijn allemaal één voor God, in Christus Jezus. Nou was er vroeger een groot verschil die qua belangrijkheid ver uitstak boven de verschillen die je kan hebben tussen de mensen, tussen de verschillende mensen. Er was een verschil die qua belangrijkheid ver uitstak boven de verschillen die je hebt, kan hebben tussen de mensen. En dat verschil had te maken met de verhouding tot God. Er was namelijk een groot verschil in de verhouding tot God, met de Jood tot God en met de heiden tot God. Daar zat een enorm verschil in vroeger. Wat was er dan aan de hand? Nou, God had gekozen voor een volk, het volk van Israël. En aan deze keuze van God voor dit volk had God een belofte gekoppeld dat uit hun zaad de verlosser, de Messias, geboren zou worden. En God had dit volk gemaakt tot zonen. En via de priesterdienst had dit volk contact met God. En God had dit volk een land beloofd. En aan dit land had God een heerlijke verwachting gekoppeld, namelijk een aards koninkrijk, waarin zij als volk een koninklijk priesterschap zouden vormen. En God had dit volk een verbond gegeven, de wet. En God had gezegd, als je de wet houdt, dan zullen al deze zegeningen, al deze beloften en die heerlijke verwachting, zullen jullie deel zijn. Nou, de apostel Paulus omschrijft dit in het kort in Romeinen 9. En laten we dat even lezen met elkaar. Romeinen 9. Er staat in Romeinen 9, en dan gaat het mij om vers 4, hè, waar de apostel Paulus dit uitlegt. Datgene wat God met het volk van Israël was aangegaan. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. En dan komt het immers, zij zijn Israëlieten, hunne is de aanneming tot zonen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Hunne zijn de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven alles God te prijzen, tot in eeuwigheid. Amen. Nou, God had gekozen voor een volk, het volk van Israël. En God had aan deze keuze van hem voor dit volk bepaalde beloftes gekoppeld, een verwachting gekoppeld. En hierdoor ontstond een soort voorrangspositie van dat volk van Israël. Een voorrangspositie ten opzichte van de heidenvolken. En ontstond een aardse voorrangspositie van de Jood naar het vlees. En we hebben het net gelezen, zij waren uitgekozen door God. Uit hun zaad kwam de verlosser, Christus. Zij werden aangenomen tot zonen. Zij hadden via de priesterdienst, de eredienst, hadden zij contact met God. De belofte hadden zij gekregen, een aards koninkrijk. De verbonden, de wet. Uit hun waren de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Dus wat gebeurde er? God had gekozen voor een volk. En God had aan die keuze, had God voorrechten en zegeningen, aardse zegeningen, gekoppeld. En omdat God dat had gedaan, ontstond er een voorrangspositie van dit volk, van de Jood. Een voorrangspositie aan de ene kant, wat een ontzettende verdeeldheid schiep aan de andere kant, met de heiden, in relatie met God. Want wat gebeurde er? De heiden telden niet mee in dit plan wat God had met dit volk. En eigenlijk nog erger, de Jood ging de heiden eigenlijk als minderwaardig zien. Dat waren de onbesnedenen, de onbesneden honden. Dat waren zij die niet meetelden in dit plan wat God had met dat volk. Wat veroorzaakte deze vleeselijke voorrang van de Jood bij de heiden? Nou, dat veroorzaakte een ontzettend verschil in relatie met God. De Jood had de priesterdienst, stond in contact met God. De heiden niet. Die telden niet mee in het plan van God. Herinnert je daarom, zegt Paulus in Efeze 2, vers 11 tot 12, herinnert je daarom dat jullie, heidenvolken, dat jullie eens, jullie de natiën in het vlees, de heidenvolken in het vlees, die de vooruit worden genoemd door de zogenoemde besnijdenis, die aan het vlees met de hand verricht is, dat jullie, en dan komt het, in die era los van Christus waren, vervreemd van het burgerschap van Israël en gasten van de verbonden, die bij de belofte horen, geen verwachting hebbend en zonder God in de wereld. Nou, wat een hopeloze toestand was dat, hè, voor ons. God had gekozen voor een volk. Daaruit kwam een aardse voorrangspositie naar het vlees voor dit volk. En wij telden in dit plan van God niet mee, wij heidenen. Nou, hoe heeft God dit grote verschil, dit enorme verschil wat er was in de relatie met hem, tussen de Jood en de heiden, hoe heeft God dit opgelost in deze tijd van genade? Want we weten toch dat God aan het eind van zijn plan door ieder schepsel in een perfecte eenheid aanbeden moet worden. Hoe heeft God dit opgelost in deze tijd van genade? Nou, dat is door een gift van genade wat God gegeven heeft. God heeft een gift van genade gegeven. God heeft een drie-eenheid gegeven voor deze tijd. Om dat probleem in relatie met hem tussen Jood en heiden op te lossen. En deze drie-eenheid beschrijft de apostel Paulus in de Efezebrief. In hoofdstuk 3. En Paulus, die openbaart daar een geheimenis in dat derde hoofdstuk van de Efezebrief. Paulus openbaart daar een geheimenis. Je zou dat het Efeze-geheimenis kunnen noemen. Laten we het eens lezen met elkaar. Wat is de drie-eenheid die geldt in deze tijd van genade? Dat is het Efeze-geheimenis. Laten we eens dat geheimenis lezen wat de apostel Paulus openbaart. Dan zegt hij, ten behoeve hiervan is het dat ik, Paulus, de gebondene van Christus Jezus, de gebondene van Christus Jezus voor jullie, heidenvolken. En dan vers 2, aangezien jullie horen van het beheer van de genade Gods, dat mij gegeven is voor jullie, dat door onthulling het geheimenis aan mij bekendgemaakt is. Paulus staat op het punt om een geheim te openbaren, wat God aan hem geopenbaard heeft. En wat is dan dat geheimenis wat hij dan gaat openbaren? Vers 6. Dat in de geest de natiën, de heidenvolken, gezamenlijk lotgenieters zijn. En een gezamenlijk lichaam. En gezamenlijk deelhebbers van de belofte. In Christus Jezus. Door het evangelie waarvan ik een dienaar werd. Dus hier in vers 6 kunnen we lezen dat Efezegeheimenis. Dat in de geest, let op, hier staat niet in het vlees, maar in de geest zijn de heidenvolken, wij, gezamenlijk lotgenieters, gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers geworden van de belofte in Christus Jezus. door het evangelie wat Paulus mocht brengen. Stel u nou eens voor dat in vers 6 zou staan, niet dat in de geest, maar stel nou eens voor dat er zou staan, dat in het vlees, de heidenvolken gezamenlijk lotgenieters, gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers waren geworden. Dan had dat niet gekund. Dat had niet gekund, was onmogelijk geweest. Want God had juist gekozen voor dat volk van Israël. En in het vlees had God aan dit volk al die beloften en al die verwachting en al die zegeningen gegeven. Al Gods zegeningen voor het volk van Israël zijn altijd gebaseerd op het vlees. En zijn altijd gelimiteerd aan de aarde. Maar wat is er gebeurd? De belofte in het vlees is gekomen. Christus, de Zoon van God. Christus is gekomen hier op aarde. En heeft hier gewandeld in een vlees. Hier op aarde in het land Israël. Onder de Joden. Maar daar is het niet bij gebleven. Christus is gestorven. En Christus is opgestaan uit de dood. En opgevaren naar de Vader. En verheerlijkt bij de Vader. En door de Vader gemaakt als hoofd over het universum. En in die positie, als hoofd over het universum, wandelt Christus niet meer in het vlees hier op aarde, in het land Israël. Maar in die positie, als hoofd over het universum, wandelt Christus nu al 2000 jaar onder de heidenvolken. Zodat de heidenvolken in de geest, door een drievoudig snoer van zegeningen, wat we net gelezen hebben, gekoppeld zijn aan de gelovige Jood die Paulus waren gevolgd in zijn evangelie. De heiden is in de geest al 2000 jaar gezamenlijk lotgenieter, gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebber aan de belofte in Christus Jezus. In de geest, hè, dus dat wil zeggen dat Gods geest heeft woning gemaakt in ons hart. In de harten van heiligen, van hij die hij heeft uitgeroepen. In de geest zijn heiden en Jood in het evangelie van Paulus. Nu al 2000 jaar met een drievoudig snoer van zegeningen. Gekoppeld aan elkaar in een perfecte eenheid. Namelijk gezamenlijk lotgenieters, gezamenlijk lichaam. En gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. En wat betekent dan deze drie eenheid van zegeningen die de heiden koppelt in de geest aan de Jood in het evangelie van Paulus? Wat betekent dat nou? Nou, laten we eens kijken naar gezamenlijk lotgenieters. En daar kijken we dan even in het kort naar. Hè. Wat betekent dat, gezamenlijk lotgenieten? Nou, als je nou gaat lezen hè, in de Efezebrief, dan kan je lezen dat Gods zegeningen voor vandaag niet meer lichamelijk zijn, maar geestelijk. En dat de sfeer van Gods zegeningen niet meer gebaseerd zijn op aarde, maar dat ze hemels zijn. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met iedere geestelijke zegen, niet lichamelijk, gezegend heeft in Christus, te midden van de hemelingen. Efeze 1, vers 3 en 4. Niet lichamelijk, maar geestelijk. Niet aards, maar hemels. Nou, zoals God door loting het aardse land toewees aan de Jood, voor een stuk vruchtgebruik, een stuk lotgenieting had de Jood in het beloofde land, precies op dezelfde manier heeft God door loting het universum, de hemelingen, toegewezen aan de leden van het lichaam van Christus. En het aardse land, het beloofde land, dat was van God. En God bepaalde door loting, bepaalde God, een stuk land aan de Jood voor lotgenieting. De Jood mocht genieten van het vruchtgebruik, genieten van dat lot van dat stuk land. Nou, en precies op dezelfde manier weten we dat het universum, de hemelingen, zijn van God. En God heeft bepaald door loting dat hij het universum, de hemelingen, toegewezen heeft aan de leden van het lichaam van Christus. En het grote geheimenis hierachter is dat wij niet lotgenieters zijn, maar gezamenlijk lotgenieters. Dat wil niet zeggen dat we gezamenlijk lotgenieters zijn met Christus. Ja, ook. Dat heeft de apostel Paulus al in Romeinen 8, bracht hij dat naar voren. Maar we zijn gezamenlijk lotgenieters geworden. De heiden en de Jood mogen nu gezamenlijk in de geest, al 2000 jaar, gezamenlijk genieten. Van een lotgenieting te midden van de hemelingen. De hemelse lotgenieting. Waarin Jood en heiden op dezelfde plaats zijn gekomen. Dus geen aardse voorrang meer van de Jood in een aards lotgenieting, wat vroeger gelde. Nee, Jood en heiden, tezamen, gezamenlijk, lotgenieten, te midden van de hemelingen. Maar niet alleen dat. We zijn niet alleen gezamenlijk lotgenieters, maar ook gezamenlijk lichaam. Dus dat wil zeggen dat Jood en heiden ook in dat lichaam van Christus gekomen zijn op dezelfde plaats. Er is geen statusverschil meer tussen Jood en heiden. De Jood kon zich vroeger beroepen op zijn lichamelijke afkomst. He, want uit hun zaad zou de Messias geboren worden. En uit hun kwamen de vaderen. Nee, nu al 2000 jaar in de geest is er een gezamenlijk lichaam waarbij Jood en heiden dezelfde status hebben in dat lichaam van Christus. Dat lichaam van Christus waarvan Christus het hoofd is. Dat lichaam van Christus wat het complement is van Gods Zoon. En we zijn nu al 2000 jaar gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. En nou moeten we scherp lezen, want hier gaat het over de belofte in Christus Jezus. Hiermee bedoelt de apostel Paulus niet te zeggen dat de heiden gezamenlijk deelhebber is geworden met de Jood in de aardse belofte die Petrus en de 12 naar voren brachten in hun evangelie. Dat is hier niet aan de hand. Want daar zat een aardse voorrangspositie in van de Jood. Nee, nu 2000 jaar zijn Jood en heiden gezamenlijk deelhebbers geworden aan de belofte in Christus Jezus. Dat gaat over de verhoogde Heer. De Heer die zit aan de rechter van Vader. Die hoofd is over het universum. En in die positie zijn wij, Jood en heiden, gezamenlijk deelhebbers geworden aan al die geestelijke beloften die God heeft gegeven in Christus Jezus. Te midden van de hemelingen. Al die hemelse zegeningen, die hemelse beloften. Daarin zijn Jood en heiden op dezelfde plaats. Geen verschil meer. Het gaat erg snel, hè? Maar ik heb nog eventjes één sheet om toch het even te verduidelijken voor u. Wat was er vroeger? Vroeger was er voorrang van de Jood door een aardslotgenieting in het beloofde land. Wat is er nu in de tijd van genade, in het evangelie van Paulus? Een gezamenlijk lotgenieting van Jood en heiden te midden van de hemelingen. Wat was er vroeger? Vroeger was er voorrang van de Jood door een hogere status vanwege lichamelijke afkomst. Nu is er een gezamenlijk lichaam waarin Jood en heiden dezelfde plaats, dezelfde status hebben. Wat was er vroeger? Voorrang van de Jood in alle aardse beloften van God aan dit volk. Wat is er nu? Nu mogen we gezamenlijk deelhebbers, Jood en heiden, van iedere geestelijke belofte, geestelijke zegening, in Christus Jezus. Weet u, het nageslacht van Adam, de oude mensheid, is eigenlijk een verwarrende kluwe van verdeeldheid en van verschil. Maar God heeft een nieuwe mensheid geschapen, waarvan Christus het hoofd is. En in die nieuwe mensheid schept God een perfecte eenheid tussen Jood en heiden. In die nieuwe mensheid is er geen verschil meer tussen Jood en heiden in relatie met God. Want we zijn familieleden van God geworden. Er is geen voorrang meer van de Jood in het contact met God. Want God woont met zijn geest in ons hart. We zijn zonen van hem. En we mogen direct tot God naderen met Abba, Vader. In deze tijd van genade geldt er eigenlijk nog maar één ding. En dat is de laatste tekst die ik met u lees. Er geldt namelijk dit. Je beijverend, zegt Paulus, de eenheid van de geest te bewaren. In de band van de vrede. Voor deze tijd geldt maar één lichaam, het lichaam van Christus. Voor die hemelse roeping waar Jood en Heiden op dezelfde plaats is gekomen. In het evangelie wat Paulus mocht brengen. Eén geest, dat is de geest van God die in ons woont. Ons lichaam is een tempel van zijn geest. Zoals ook jullie geroepen werden in één verwachting. We verwachten de Zoon tegemoet te gaan in de lucht. En dan die hemelse roeping in te gaan, te midden van de hemelingen. Eén Heer, de Heer die verhoogd is als hoofd over het universum. Eén geloof, het geloof wat we mogen hebben. Wat we mogen hebben vanwege dat evangelie wat Paulus mocht brengen van God de Vader. Eén doop, we zijn met z'n allen gedoopt in de dood van Christus. Eén God en Vader van allen, die is over allen en door allen. En in alle. Weet u, Gods heiligen voor vandaag de dag zijn één. Gods heiligen in het lichaam van Christus zijn één. Gods heiligen in deze lokale ecclesia zijn één. Nou, laten we er dan voor waken dat er een barrière komt in die eenheid van de geest die God ons geeft. Laten we ervoor waken dat er een barrière komt door verschil tussen onderling, tussen ons onderling, tussen broeders en zusters. En laten we nou proberen vandaag de dag die perfecte eenheid die God geschapen heeft, met elkaar uit te leven in deze lokale ecclesia. Zodat we met z'n allen al imiteren datgene waar het naartoe gaat. Dat heel de schepping in perfecte eenheid God de Vader zal aanbidden. Als Hij alles in allen wordt. Tot zover.